meisjes. Fijn dat jullie zo er allemaal zijn en direct stil ben geworden zonder dat ik wat van moest zeggen. We gaan zo met elkaar beginnen. Ik zie dat er een hoop vaders en moeders zijn. Daar zijn we allemaal blij om dat die hier ook meekomen luisteren. En er zullen er thuis nog zijn die met ons meeluisteren. Allemaal hartelijk welkom hier vanmiddag bij elkaar in de kerk. We gaan samen zingen uit Psalm 118, het 12e en het 14e vers. En terwijl we dat zingen, dan is er een collecte voor het eigen werk hier van ons, van de zonderschool. Psalm 118, vers 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Allemaal eerbiedig zitten, jongens, meisjes. Die blaadjes neerleggen. Handen samen. Dan sluiten we de ogen. Heere in den hemel. U ziet ons hier. Als jongens en meisjes. Vaders en moeders. Met vrienden en bekenden. In de kerk zitten. U kent ons allemaal. U weet zelfs wat er diep bij ons in het hart kan omgaan. Er kunnen erbij zijn die er naar verlangd hebben naar deze middag. Heren, als wij samen hier zijn, dan is het fijn als er belangstelling is van vaders en moeders en kennissen. Maar als u er nu eens niet zou zijn, wat is het dan leeg? En daarom wij vragen, Heere, wilt u vanmiddag heel dicht bij ons zijn? Ja, wilt gij met uw Heilige Geest in ons werken? Want alleen door die geest zouden wij kunnen verstaan de betekenis van Pasen. Och, wilt gij ons dat dan geven uit genade, Heere? Nee, wij kunnen nergens opleiten van iets van onszelf. Wij moeten belijden dat wij keer op keer verkeer doen, zonde doen, u verdriet aandoen. Ja, Heere, dat doen wij niet zomaar een keertje, maar dat is steeds weer opnieuw. Och, Heere, zoudt gij willen helpen om tegen het verkeerde en tegen het boze te strijden. Dat kan alleen maar wanneer gij in ons hart zoudt willen werken. Als gij ons de bekering zoudt geven. Als u dat boze hart van ons zoudt wegnemen en ons een nieuw hart geven. Dat is een hart dat naar u vraagt. Dat naar u zoekt. Dat naar u verlangt. Dat kunt u toch ook vanmiddag geven. Dat kunt u altijd geven. En u zegt gij dat u daar zo graag ook om gebeden wilt zijn. Heere, wat een rijk paasfeest zouden we dan ontvangen. Als wij door uw woord en geest zouden mogen worden geleid in de geheimen van Pasen. Schenk gij uw zegen bij alles wat we moeten doen. Bij het vertellen, bij het opzeggen, bij zingen, bij het luisteren. Bewaart u ons voor het verkeerde. Heere, heb dank dat wij hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat er een week voorbij ging waarin u iedere dag opnieuw voor ons wilde zorgen, zodat wij als bewijzen van uw trouw en goedheid onze plaatsen in de banken weer mochten innemen. We denken ook aan die jongens en meisjes die mogelijk ziek thuis zijn of die elders vertoeven. Heere, wij dragen de zieken aan u op. Wilt gij hen weer beter maken? Waar ze ook wonen, waar ze ook toeven, uw ogen zij doorlopen de ganse aarde en u weet van moeite, u weet van zorgen, u weet van verdrietelijkheden af. Wilt gij zelf nabij zijn bij hen die tot u smeken en tot u bidden om genezing, om een wending van het verdriet, om een wending van het oorlogsgeweld, om uitkomst in noden. Heer, we leggen het allemaal voor uw heilig aangezicht neer. Zoudt u willen horen en verhoren, om Jezus wil. Amen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van de Heere had gelegen. En ze zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni. Hetwelk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vare op tot mijn vader en tot uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit had gezegd. We zingen samen uit Psalm 136, het eerste en de 26e vers. Looft den Heer, want hij is goed en geeft den God des hemels eer. Jongens en meisjes, we spreken eerst wat af. Als we zo gaan luisteren, dan komen we niet meer met onze vingers aan het programma. He, dus dat programma, dat zet je maar of netjes daar in de bank neer, of je legt het naast je, maar je gaat er niet in zitten bladeren en er niet aan zitten rommelen. Al de oogjes van jullie, die wil ik hier naartoe hebben. We gaan ook niet achterom kijken of naar de zijkanten, alleen maar hierin kijken. Het is nog nacht. Iedereen slaapt. 'S Nachts. Tuurlijk. Dan slaap je. Maar toch. Kom eens even met mij mee. Kom eens kijken daar. Daar op die heuvel. Daar in die tuin. Weet je het nog? De juffrouw vorige week verteld heeft. Daar zie ik mannen. Zo af en toe dan lopen ze eens een stukje. En dan zitten ze weer eens even. Het zijn soldaten. Soldaten. Wat was er ook alweer gebeurd? Oh ja, weet je het nog? Daar voor dat graf waar de Heer Jezus in was gelegd, daar was een grote steen aangebracht. Een zegel erop en dat mocht niet verbroken worden. Ja, dat moest. Wachters. Want stel je voor dat dat toch eens zou gebeuren. Dat er stiekem mensen zouden komen, discipelen, om dat lichaam van de Heer Jezus weg te nemen. Nee, Pilatus heeft gezegd, dat is goed hoor. Zet daar maar soldaten neer. Prima. Het zijn dappere soldaten, ja, wat denk je? Ze hebben daar in hun hand de wapens, een schild. Als er zou gevochten moeten worden, nou, ik zou niet graag met die soldaten vechten. Jij, ik niet. Kijk eens eventje. Jij wel. Ben jij een sterke jongen? Uren gaan voorbij. Nog eventjes. En dan mogen ze naar huis. De hele nacht hierop wacht. Raar hoor. Bij een dode op wacht. Maar ja, je kon immers toch nooit weten. Stel je voor. Zie je wel dat er niemand durft te komen? Nee, nog even. Dan kunnen ze naar huis toe. En dan zullen er misschien wel andere soldaten komen die hun wacht overnemen. Nog even. Ja. Maar toen. Ineens. Wat is dat daar? Kijk nou eens naar die wachters. Kijk nou eens naar die soldaten. Die dappere mannen. Ze worden bleek van angst. Wat gebeurt daar? Oh, kijk nou toch eens. Hoor eens. De grond begint te trillen. Een aardbeving, een grote aardbeving vindt plaats. Wat is dat? Steen, rotsen, scheuren, gekraak. En dan ineens daar daalt een engel uit de hemel neer. En een fel licht omstraalt hem. De wachters, ze zien het gebeuren. Ze werden, zegt de Bijbel, als doden. Zo schrokken ze. Die engel, zijn gedaante was als een bliksem. Een glans, een gloed, een straal van licht omringt die engel. En zijn gedaante was wit als de sneeuw. Doe nou. Wacht eens, kijk nou eens. Jullie dappere soldaten, kom nou. Laat eens zien hoe dapper wat je bent. Want zie eens wat die engel doet. Die engel die gaat zomaar daar naar die steen die voor dat graf ligt. Die engel vraagt niet, mag ik die steen soms weghalen? Die engel gaat er naartoe en al zouden er 100, al zouden er 1000 soldaten zijn geweest. De engel heeft een opdracht uit de hemel gekregen. Nu is het tijd. De steen moet weg van dat graf. Jezus Christus, hij zal immers opstaan uit de doden. En dat houdt geen wachter, geen soldaat. Dat zal niemand tegen kunnen houden. Want het is een daad Gods. En wie zou Gods werk tegen kunnen houden? En de wachters, ze kijken. Ze beven van angst. En als de steen weggerold is en de engel daar op die steen gaat zitten, dan dan gaan ze er vandoor. Ze hollen zo hard als ze lopen kunnen. Weg hier van die vreselijke plaats. Wegwezen. Oh, wat zijn zij geschrokken. Wat er toen gebeurde? Oh, je weet het al lang. Al zegt de Bijbel daar niet veel van. De Heere stond op uit de doden. Nee, geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij heeft de dood overwonnen. De Heer Jezus is in het graf gelegd, maar hij mocht daar niet blijven. Hij moest de dood overwinnen en nu staat hij op als overwinnaar uit de doden. O, als de Heere nou maar één keer zou hebben gezondigd, dan zou de Heere ook schuldig staan in de ogen van zijn vader aan al de geboden. Dan zou hij niet uit het graf kunnen opstaan. Maar hij heeft geen zonde gedaan. Hij was zonder zonde. Hij heeft de schuld van zijn volk op zich genomen. En hij heeft die schuld willen betalen. En als hij nu op mag staan, dan is dat het bewijs. De dood heeft het laatste woord niet meer. De dood is overwonnen. De weg naar het vaderhart is weer open. De zondeschuld heeft hij gedragen van al zijn kinderen. O, wat is dat heerlijk. Hij, overwinnaar, staat op uit de doden. Hij heeft betaald en zijn opstanding is het bewijs dat God de Vader het offer van zijn Zoon Jezus Christus heeft aanvaard, heeft aangenomen. Eens, dan zullen al Gods kinderen ook uit de doden opstaan. En zullen zij met hem eeuwig, met lichaam en ziel, mogen leven en eeuwig mogen zingen van zijn, van Gods goedertierenheid. Ja, dat geldt voor allen die gekocht zijn door zijn bloed, al zijn kinderen. Maar er zullen ook eenmaal mensen opstaan die dan voor de rechterstoel des vaders moeten komen. En dan zal de Heere niet tussentreden als borg en middelaar. Dan zal de Heere zeggen, ik heb je niet gekend. Jij wilde niet dat ik jouw borg, jouw zaligmaker zou zijn. Jij leefde maar door, maar voort in de wereld, zonder God en zonder mij. O, vreselijk is het dan, als je dan zelf de zondestraf zou moeten betalen, de eeuwige straf. Maar zie, Pasen vertelt, de Heere heeft voor zijn volk de schuldbrief kunnen verscheuren. De straf heeft hij willen dragen. Jouw, mijn straf. Hoe weten we dat? Luister. Het is nog heel vroeg in die morgen. Daar zie ik vrouwen gaan. Ze gaan naar het graf. Maria Magdalena is een van die vrouwen. En als zij op een afstand bij het graf komt, dan schrikt ze. Kijk nou eens, de steen is weg. Hoe kan dat? Onderweg toen ze al naar het graf gingen, toen hebben ze zich afgevraagd, oh, dat is ook wat. Hoe kunnen wij ooit die steen wegkrijgen? Dat zal ons niet lukken. Ze zijn toch doorgelopen. En als ze dan van een afstand zien dat de steen weg is, dan slaat de schrik haar om het hart. Dan zijn er mensen geweest. Die hebben de Heer Jezus gestolen. Zij wilden naar de Heere toe met fijne kruiden en zalven om het lichaam te zalven. En nou is dat lichaam weg. Wie heeft dat gedaan? En ze draait zich om en ze holt zo hard als ze kan terug. En ze komt bij de discipelen. En daar buiten adem komt ze binnen. Hoor nou eens, ze hebben de Heere gestolen. Wat schrikken de discipelen. De Heere gestolen? Ja, de steen is weg. Was er nou niemand van die discipelen die iets herinnerde? Dat de Heere op zou staan. Heeft hij het zelf niet gezegd? Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het ingewand in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des Mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het ingewand der aarde. Heeft hij het eens niet gezegd? Breek deze tempel af. En hij wees op zichzelf, hij bedoelde zichzelf. En na 3 dagen zal ik hem opbouwen. En heeft hij het niet gezegd vlak voor dat hij naar Jeruzalem ging tot 4 keer toe? Dat hij moest lijden en sterven, maar ten 3e dagen opstaan, was er nou niemand die daar nog meer aan dacht. Hoe kan dat nou? Luister maar. 2 discipelen kunnen het niet meer uithouden. Al zijn ze dan zo geschrokken, maar om daar in huis te blijven zitten, nee, dat kan niet. En ze gaan om te kijken wat er gebeurd is. Petrus en Johannes. Eerst liepen ze samen op. Maar dan zien we dat Petrus steeds langzamer gaat lopen. Oh, Petrus was natuurlijk een beetje ouder. Ik denk aan wat anders. Jij ook? Petrus was misschien wat een beetje moe. Ik denk ook aan wat anders. Petrus, hoe dichter hij bij het graf komt, moet steeds maar denken aan dat vreselijke wat hij gedaan heeft. Tot 3 keer toe gezegd, ik ken die mens niet. Oh, wat heeft Petrus daar een verdriet van gehad. Nee, eerst was Petrus altijd haantje de voorste, de eerste overal bij. Maar nu, hij heeft zijn meester verloochend. Hij loopt niet meer zo hard. Johannes komt het eerst staan bij het graf. De Heere gestolen, hoe kan dat nou toch? En als hij bij de graf komt, dan kijkt hij naar binnen. En hij ziet de doeken liggen. Dan is hij niet gestolen. Dat bestaat niet. Als dat waar zou zijn, dat er een dief was geweest, dan zou die dief niet eerst de doeken rond dat lichaam eraf hebben gehaald. Ja, wat dan? Daar komt Petrus. Die komt als 2e bij het graf. Petrus gaat het graf in. En als Petrus in het graf is, dan kan het licht door de opening zo naar binnen stralen. En dan staat Petrus daar en dan ziet hij ook weer die doeken liggen. Hé, wat is dat wonderlijk? Hij kijkt en hij kijkt. Hij ziet iets bijzonders, maar hij komt er niet uit. Dan vertelt hij het tegen Johannes. Johannes, kom nou eens kijken. En dan gaat Johannes er ook in. En Johannes die komt en die ziet precies hetzelfde. Daar liggen de doeken die rond het hoofd van de Heer Jezus waren geweest. Keurig netjes. En daar de doeken die rond het lichaam waren. En Johannes gelooft. Hoe kan dat dan? Toen gingen de schriften, de Bijbel, voor hem open. Hij kwam daar niet zelf zo achter, maar het is de schrift die hem het ingaf. Hij leeft, Jezus is opgestaan. O jongens, meisjes, wat hebben we nodig? Dat de Heilige Geest in ons komt. Dat de Heere gaat werken door woord en geest. Om dan te kunnen verstaan de boodschap van het evangelie. Vragen jullie daar ook veel om? Heere, maakt u door uw woord en door uw geest toch ook dat heilgeheim aan mij bekend? Ja, dat is een kennis die zit hier in het hart. Dat wordt beleefd in het hart. Dat is wat anders dan hier. Ik zal eens een voorbeeld geven. Er was een jongen. Die leefde bij zijn vader, bij zijn moeder. Had een nette opvoeding gehad. Maar hij deed heel erg boze dingen. Tot groot verdriet van vader en moeder. En dan zei vader wel eens, en nou is het uit hoor. En moeder die huilde er wel eens om. Al die streken van de jongen. Maar het werd al erger, al erger. Zo erg. Dat hij zelfs opgepakt werd door de politie. En in de gevangenis terecht kwam. De mensen spraken er schande van. Vader die durfde haast niet op te kijken op zijn werk. En moeder durfde haast de deur niet meer uit. Zo'n jongen wat die allemaal niet gedaan had. Vreselijk, wat een verdriet. En daar zit die jongen nou in de gevangenis. Dan moet hij zijn straf uitzitten. Maar weet je, die jongen ging eens nadenken. En hij ging inzien dat hij heel verkeerd was geweest. En hij kreeg er spijt van. En hij beleed zijn zonde. En hij ging zich in de gevangenis ook heel netjes gedragen. Ja. Nou, dat zagen die bewakers ook. En weet je wat er gebeurde, zeg? Daar op een dag kreeg die jongen te horen, omdat jij nou zo netjes bent gaan leven, dan mag jij de gevangenis uit. Dat is nou ook even een meevaller. Die jongen was blij, maar ja, waar moet ik nou toch naartoe? Ik durf eigenlijk niet meer naar huis. Weet je wat? Hij schreef een briefje. Lieve moeder, ik mag de gevangenis uit. Zou ik nog thuis mogen komen? Ik heb er zo spijt van. Moeder, laten we het zo afspreken. Als ik nou het huis in mag, wilt u dan uit het raam een wit vlaggetje hangen? Dat als ik nou bij huis kom en ik zie dat vlaggetje hangen, dan weet ik dat ik mag komen in huis. Nu had vader, die had een hele grote boomhaard. En daar stond het huis bij. En daar vlakbij was de spoorrails, waar de trein langs kwam. En als je nu in de trein zat, ging je zo langs die boomhaard en zag je dat huis staan. Daar zat die jongen nu in. Naar huis. Ja. Zou dat vlaggetje nou uit het raam hangen? Zou ik thuis mogen komen? Ach. Er zaten heel wat mensen in de trein. Die keken ook naar buiten. Maar ze wisten niet waar die jongen naar keek. En hoe dichter hij bij zijn huis kwam bij de boomgaard. Zijn hart begon te bonken. Zou dat vlaggetje er hangen? Zou ik thuis mogen komen? En toen kwam hij. En jongens, meisjes. Toen hij bij die boomgaard kwam en bij dat huis. Toen hing er geen wit vlaggetje uit het raam. Maar daar in de boomgaard hingen hele grote witte lakens. Heleboel als grote vlaggen. Die als het ware zijn, natuurlijk, je mag naar huis. En wat ging er toen in het hart van de jongen op? Nu wist hij het zeker. Het is voor mij. Ik mag naar huis. Het is weer goed tussen mijn vader, mijn moeder en mij. Ja, al die andere mensen die in de trein zaten, die hebben ook die vlaggen wel zien hangen, hoor. Maar die wisten niet wat dat betekende voor die jongen in zijn hart. Als de Heere komt en die gaat tot je spreken in je hart, dan is dat heel wat anders dan dat je het leest of dan dat je het eens een keer ziet. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Leef jij ook voor de Heere? Heere, spreekt u ook eens tot mijn hart. Heere, dan alleen kan ik gelukkig zijn. Weet je wie ook zo gelukkig werd? Dat was die Maria Magdalena, want die ging ook weer kijken. Die bleef daar ook niet zitten en ze gaat terug. En als zij weer bij het graf komt en zij in dat graf kijkt, dan ziet ze die engelen zitten. En dan zegt ze, waar is de Heere nou? Waar hebben ze hem nou gelegd? Wie zoek je dan? Vroegen die engelen. En dan ineens, dan staat de Heere Jezus achter haar. Ze hoort misschien wel de voetstappen. Ze kijkt achterom. En door haar tranen heen ontdekt ze niet dat het de Heere is. Maar denkt ze dat het tuinman is. En dan zegt ze, weet u het misschien wel? Weet u waar ze hem gelegd hebben? En dan hoeft de Heere maar één woord te zeggen. En dat gaat ook heel diep naar binnen. Hoor wat de Heere dan tegen haar zegt. Haar naam, Maria. En dan ineens, dan dringt het ook tot haar door. Dat is de meester. Meester! Wat denk je, zou Maria blij zijn geweest? Oh, wat zou die zeker blij zijn geweest. De Heer is verschenen aan Maria, aan nog veel meer. Er zijn wel 10 verschijningen geweest. Wat zou het fijn zijn als jij nou ook kon zeggen, en de Heer is ook bij mij verschenen, meneer, dat kan toch niet? Ja, de Heer Jezus wil nog steeds verschijnen, vanuit en door zijn woord. 10 keer is de Heer tussen opstanding en hemelvaart verschenen. En de laatste keren, een van die laatste keren, dat was toen er wel meer dan 500 mensen bij elkaar waren. Dat is wat geweest. Daar heeft de Heere ze gezien. Al degenen die zijn vader aan hem gegeven had. O, wat moet dat een heerlijke ontmoeting zijn geweest. Daar stond hun zaligmaker. Komt, zal de Heere gezegd hebben, maakt God met mij groot. 500, nog meer dan 500. En strakjes op Pinksteren, dan worden er 2000, 3000, 5000. Het evangelie gaat door van de opgestane paasvorst. 10.000, 100.000, miljoen. Ja, hoeveel zouden het er nu wel niet zijn? Kijk eens in de hemel. Ik lees en ik zag een schare die niemand tellen kon. Oeh, dat zijn er een hoop. Daar kun je geen eens aan beginnen om te tellen. Een schare die ontelbaar is. Zouden wij ook daar eenmaal mogen komen? Zou ook jij daar eenmaal mogen zingen van Gods goedertieren heen? Verlang je daar wel eens naar? vraag daar maar veel om. Heere, wilt u dat nou ook eens aan mij geven? Wilt u dat boze, zondige hart van mij wegnemen, opdat ik u mag kennen als de opgestane paasvorst? We gaan zingen. Het is middernacht. Jongens en de meisjes gaan nu zingen Als ik in gedachten sta. En laat geluid komen, hè jongens. kinderen van boven die wat zouden opzeggen, die komen nu naar voren.
Blijf vetten, want ze weten niet wat ze doen. Vrouw zit die zoon zit die moeder. Hé, hey, dus heel zijn, maar ze weet bij het ijsje. Mijn god, waarom heb jij mij verlaten?
Mijn dus.
Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
De kinderen die nu wat gaan opzeggen, kunnen hierin komen.
In het eerste aarzelende morgenlicht vervulden de wachters bij het graf een plicht. Maar ze zijn angstig op de vlucht geslagen. Een engel daalt als een bliksemschicht.
De Heer legde in dat donkere graf zijn zweetdoek weg en ook zijn windsels af. Laat nu de ganshalmen knarsen tanden, hij de onschuldige verdroeg de straf.
Hij heeft gerechtigheid in heil gebracht. Hij brak de boeien van de dood met kracht. Hij is de eersteling van het nieuwe leven en hij leeft met majesteit en macht.
Hier is de prikkel van de dood vergaan, in straatlicht is hij het graf gegaan. En heel de hemel en de aarde juichten, ja hij is waarlijk, waarlijk opgestaan.
Thank you. Daar gaat de bel. Het is 3:30, ze mogen fijn naar huis. De jongens en meisjes van groep 6 pakken allemaal vlug hun tas en hollen naar de gang om hun jas. En dan hollen ze het plein op. Heerlijk, ze hebben paasvakantie. Meer dan een week vrij. In hun tas hebben ze allemaal het paasrapport. De meester is nu in de klas. In de klas is het heel stil. De meester zit achter zijn tafel nog even wat te schrijven. Maar toch is de meester niet alleen in de klas. Voor het bord staat Rudy. Met zijn neus bijna tegen het bord. En met zijn handen op zijn rug. Rudy heeft straf. Rudy moet school blijven. Vanmiddag, toen de meester de rapporten uitdeelde, toen is het gekomen. De meester had een stapel rapporten in zijn hand. En hij heeft bijna tegen iedereen wat gezegd. Bijvoorbeeld, keurig joh, goed je best gedaan. Voor rekenen, de volgende keer een 7, hè? En geen 6. Maar toen Rudy's rapport aan de beurt was, keek de meester boos naar Rudy. Rudy, het kon veel beter. Je hebt je best niet gedaan. Voor aardrijkskunde heb je een 4. Weet je wat Rudy toen zei? Ik geef er toch niks om. Toen werd de meester boos. Jij moet 3:30 maar eens even blijven, heeft de meester gezegd. En nu staat hij met zijn neus bijna tegen het bord gedrukt. Hij kan van boosheid wel een schop tegen de muur geven. Maar dat durft hij niet. Rudy vindt het helemaal niet fijn op school. Nog niet zo lang geleden is hij hier met vader en moeder in het dorp komen wonen. En vader en moeder hebben gezegd dat hij naar deze school moest gaan. Maar hij vindt het helemaal niet leuk op school. De meester is niet aardig. En de jongens en meisjes in de klas doen helemaal niet leuk. Hij heeft nog niet één vriendje. En daarom doet hij helemaal niet zijn best op school. Want hij kan het wel. Hij weet zelf wel hoe het komt. Er is één meisje die het weet. En dat is Mieke. Maar Mieke zit niet bij Rudy in de klas. Mieke zit op een andere school. Zij woont wel bij Rudy in de straat. En hij heeft het wel eens tegen Mieke verteld. Ik wou dat ik maar bij jou op school zat. Dan had ik in ieder geval al een vriendinnetje. Maar op die school heb ik niemand. Mieke heeft wel eens wat verteld van school. Ja, ze zit bij haar vader op school. Ze zit bij haar vader in de klas. Bij meester De Wit. Daar is het oh zo fijn, zegt Mieke. En mijn vader kan zo mooi vertellen. De verhalen uit de Bijbel. Dat doen ze niet bij Rudy op school. Rudy hoeft ook nooit geen psalmversie te leren. En bij Rudy op school wordt er ook nooit gebeden en gedankt. Maar dat doen ze bij Rudy thuis ook niet. Opa en oma, die doen het wel. Als Rudy eens een keer mag logeren daar, dan leest opa uit de Bijbel. En hij vertelt vaak een mooi verhaal uit de Bijbel. En dat vindt Rudy mooi. En daarom zou hij eigenlijk ook wel graag bij Mieke op school zitten. Daarom heeft hij ontzettend slecht zijn best gedaan. Hij gaf er ook echt niks om. En nu heeft hij voor aardrijkskunde een 4. Vindt hij dat dan niet erg? Natuurlijk vindt Rudy dat erg. Hij wilde maar een beetje stoer doen. Hij dacht, als ik dat zeg, het helpt vast. Maar het hielp niet. De meester werd er boos om. En daarom moet Rudy nu school blijven. Het is stil. Dan zegt de meester tegen Rudy. Rudy, jij moet maar eens wat werkjes voor me doen. Ja, dat zal wel moeten dan. Hij zegt, je moet al de schriften maar eens netjes in de kast gaan leggen. En de planten moeten nog water. En alle stoelen moeten op de tafel, want het is vakantie geworden. En mijn stoel ook. En het bord moet schoon. Rudy gaat bloemetjes water geven. En alle stoelen op tafel zetten. Hij doet het vlug. Want misschien vraagt moeder wel. Hoe komt het toch dat je zo laat bent? Dan zegt de meester tegen Rudy: Rudy, jij bent nu zo fijn bezig. Ik ga even op de fiets vlug een pakje op het postkantoor brengen. Want het moet voor 4 uur op het postkantoor zijn. Ik ben zo terug. Dan ben je misschien wel gelijk klaar als ik terugkom. En dan gaat de meester. Hij ziet hem gaan door het raam op de fiets. Nu is Rudy alleen in de klas. Zo, de stoelen zijn klaar. De schriften liggen in de kast. De bloemen heeft hij gehad. Oh ja, de meesterstafel nog. Hij ruimt wat op. Hé, meesters pen. Ja, de meester heeft een mooie vulpen. Daar heeft hij de rapporten mee geschreven. Als hij nu eens... Zou hij doen. Hij doet het. Hij gaat naar zijn tafel, doet zijn tas open, zijn rapport. En hij legt het rapport op meesters tafel. Hij gaat op het puntje van de stoel zitten. En hij pakt de vulpen van de meester vast. Kijkt gauw naar de deur. Nee, niemand voor het raam. De meester komt ook nog niet terug. Niemand die het ziet. En hij schrijft. Het puntje van zijn tong komt uit zijn mond. En dan maakt hij de 4 van boven dicht. En onderaan de 4 maakt hij er een staartje aan. Nu is de 9. Nu heeft hij geen 4 meer, maar een 9. En met dezelfde pen... Je ziet er bijna niks van. Hij vindt het zelf dat hij het keurig gedaan heeft. Doet het rapport gauw dicht in zijn tas. Niemand heeft het gezien. De pen van de meester weer in het bakje. Hij is klaar. Komt de meester terug. De meester zegt: Rudy, je begrijpt wel waarom ik zo boos geworden ben vanmiddag. Rudy durft niet te kijken naar de meester. Nou, vooruit joh. Ga maar naar huis. Het is vakantie geworden. Ik hoop dat je een fijne week hebt. Tot ziens. Rudy mag naar huis. Zijn tas zit op zijn rug met zijn rapport. Als hij bijna bij de straat is waar hij woont, staat die akelige Daan weer op Rudy te wachten. Ook dat nog vandaag, denkt hij. Die lange slungel uit de straat moet hem altijd hebben. Altijd moet hij Rudy plagen. Daan is veel groter. Rudy is eigenlijk bang van hem. Daan is zo sterk en die kan zo hard schoppen. Daan zit ook niet bij Rudy op school. Hij zegt tegen Rudy: hé, wat heb je daar in je tas? Laat eens zien, je mag niet voorbij. Ik moet eerst zien wat er in je tas zit. Wat een akelige jongen toch, denkt Rudy. Rudy geeft hem een duw. Laat me voorbij, joh. Wou je vechten, zegt Daan. Kom maar op als je durft. Weet je wie het ziet? Mieke. Ze staat voor het zijraam en ze ziet die lange Daan. Die wil met Rudy gaan vechten, maar Rudy is haar vriend. Gebeurt niet, denkt ze. En ze gaat gauw naar buiten en ze neemt Max mee. Max, de grote herdershond. Want ze weet, daar is Daan bang van. En dan ziet Daan die grote herdershond komen. Hij zet het op een lopen. Want hij is voor Rudy niet bang en voor Mieke ook niet. Maar voor Max, die grote hond, wel. Komt Mieke naar Rudy toe. Ze zegt: moest die Daan niet weer hebben? Ja, zegt Rudy, die zit me nou altijd te plagen. Ik wou dat ik maar bij jou op school zat, Mieke. Het was zo'n akelige dag vandaag. Weet je wat, zegt Mieke, vanavond hè, moeten wij allemaal naar school komen. Dat moet van vader, heel de klas. En dan gaat meester vertellen over het paasfeest. Dat wil hij toch wel graag horen, Rudy. Zou ik mee mogen, zegt Rudy. Ik zou het best fijn vinden. Als ze dan bij het hekje komen van het huis waar Rudy woont, zegt Mieke: vanavond om 6:30 sta ik hier bij het hekje. En als je komt, dan mag je mee. Maar als je niet komt, ja, dan mag het misschien wel niet van je vader. Ik zie het wel, zegt ze. Mieke gaat naar huis. Rudy gaat naar binnen. Hij laat moeder zijn rapport zien. Keurig, zegt ze, staan wel een paar zesjes tussen. Maar als je goed je best doet, worden dat misschien de volgende keer wel 7, Rudy. Rudy zegt niks. 'S Avonds onder het eten gaat het weer over zijn rapport. Vader vond het ook prachtig, zijn rapport. Weet je wat Rudy niet begrijpt? Dat vader er helemaal niks gezien heeft. Zou hij het dan zo keurig gedaan hebben? Vader heeft helemaal niks gezegd van die negen. Hij vond het rapport best mooi. En toen vroeg Rudy onder het eten: vader, vanavond mag ik met Mieke mee naar school. Mag het van u? Nou, zegt vader vooruit, je rapport was best keurig, er stond geen één onvoldoende op. Jij mag mee vanavond. En zo gebeurt het. 'S Avonds om 6:30 staat Mieke voor het hekje om Rudy op te halen. En dan gaan ze samen naar school. Als ze bij school komen, ziet Rudy ook die lange Daan weer. Maar nu durft Daan niks te doen. Hij gaat toch niet bij die grote jongen zitten. Nee, Rudy gaat bij Mieke zitten. Bij Mieke in de rij. En Daan zit al bij de grote jongens. Die zitten al in groep 8. En dan gaat meester De Wit, de vader van Mieke, vertellen over het paasfeest. Hij gaat vertellen over het lijden en over het sterven van de Heer Jezus. Maar meester De Wit gaat ook vertellen, want dat betekent het paasfeest, dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En dan zegt hij, jongens en meisjes, dat heeft de Heer Jezus gedaan uit liefde voor zijn kinderen, zegt hij. Omdat de Heer Jezus dat gedaan heeft, is de schuld van al die mensen, van al zijn kinderen, betaald. En daarom wil de Heer Jezus dat jullie 's avonds vragen: Heere, wilt u mij een nieuw hart geven? En wilt u al mijn zonden vergeven? Al het kwaad wat ik iedere dag doe? Want de Heere zal de zonde, al het verkeerde wat we doen, straffen. En de Heere ziet ook alles wat we doen. Al het kwade, al het verkeerde, dat ziet de Heere. Jullie hebben misschien wel eens iets heel stiekem gedaan, zegt de meester. Dat je dacht, vader ziet het niet, en moeder ziet het niet, en de meester niet, en de juffrouw niet, niemand. Ik ben weer helemaal alleen. Maar de Heere ziet het dan wel. Rudy zit opeens recht op zijn stoel. Wat zegt de meester daar? Hij moet opeens aan vanmiddag denken. Toen hij met zijn rapport aan de tafeltje zat van de meester. Nee, de meester heeft dat niet gezien. En dat kan deze meester zeker niet weten. Maar toch, de meester kijkt steeds naar hem, lijkt wel. Rudy durft niet meer op te kijken naar de meester. Zou de meester het weten? Nee, het kan niet. Maar de meester vertelt dat de Heer het wel weet. Rudy krijgt er spijt van. Het heeft hij gedaan. Het mocht helemaal niet wat hij deed. Het is verkeerd wat hij gedaan heeft. Dat is erg. Hij dacht dat niemand het wist. Maar de Heer in de hemel, die heeft het wel gezien. Dus de Heer weet het. En ik weet het. En Rudy wordt er onrustig van. Hij wipt van het ene puntje van zijn stoel naar het andere puntje. Ik wou dat ik maar naar huis kon. En dan zal ik alles eerlijk tegen vader vertellen. Ja, dat doe ik echt. Denkt Rudy, ik vertel alles eerlijk tegen vader en moeder. Hij kijkt de meester niet meer aan. En voor hij er erg in heeft, is de meester al klaar. Hij heeft niks meer gehoord van de vertelling verder. Steeds heeft hij maar aan dat rapport gedacht. Die negen, hè? Die negen. En vader heeft het niet eens gezien. Ze gaan nog zingen. En de meester gaat nog wat zeggen. En er komt nog een mooi verhaal. En dan is het afgelopen. En dan krijgen ze allemaal een mooi boekje mee naar huis. Mogen jullie thuis en lezen, zegt de meester. Het is buiten al donker. Hij ziet Mieke op de gang. En dan zegt Mieke, ik wacht op vader Rudy. Vond je het mooi? Ja, zegt Rudy, ik vond het fijn. Maar ik ga gauw naar huis. Wacht je niet op me, zegt Mieke. Nee, ik ga veel liever naar huis. Wacht jij maar op je vader. En dan gaat Rudy alleen. Het boekje heeft hij bij zich. Wat hij gekregen heeft. Ja, want hij heeft zich voorgenomen om het nu aan vader en moeder te gaan vertellen. Zou hij het durven? Hij is bijna bij de straat. En weer die akelige Daan. Daan moet hem ook altijd hebben, hè? Dat is nu al de tweede keer vandaag. Daan die kijkt naar Rudy. Hé joh, wat moest je op ons paasfeest eigenlijk? Vraagt Daan. Jij zit toch op die andere school? Jij hoeft toch niet bij ons op het paasfeest? Rudy durft niks te zeggen. En dat boekje, wat moet je daarmee? Dat lezen jullie toch niet in thuis, geeft dat eens hier. Dat wil ik meenemen. Oh, Rudy was net zo blij met dat mooie boekje. Hij wil er thuis zo graag in gaan lezen, juist. En nu wil Daan het afpakken. En Daan gaat al vechten. Hij geeft hem een duw en hij probeert het boekje af te pakken. En Rudy gaat ook duwen en schoppen en slaan. En dan opeens staat meester de Wit naast hem. Hij pakt Daan bij zijn kraag. Hij zegt, Daan, ga naar huis, joh. Na de vakantie kom ik erop terug. Daan durft niks meer te zeggen. Hij gaat gauw naar huis, zie ik. Nu is de meester boos op hem. Ik breng je thuis, Rudy. Bij je vader en bij je moeder. En die stuurt Mieke naar huis. En dan brengt hij Daan, of Rudy, brengt hij thuis. Maar als ze dan bij de deur komen, dan gaat Rudy opeens holt naar boven de trap op. Wat is dat nou, zegt vader. Wat is er aan de hand? En dan ziet hij meester de Wit binnenkomen. En die begrijpt het ook niet wat Rudy doet. En dan komt Rudy de trap af. Hij huilt. Heel zijn ogen zijn nat. En in zijn handen heeft hij zijn rapport. En dan gaat hij zitten aan tafel. Vader en moeder en de meester ook. En dan zegt hij, hier, kijk eens. Kijk eens. Hij kan bijna niet praten. Zo hard huilt hij. En dan wijst hij met zijn vinger naar die 9. Kijk eens, zegt hij, kijk eens. Meer kan hij niet zeggen. Maar vader kijkt. En hij kijkt nog eens een beetje beter. Ja, toch is er wel. Ja, Rudy heeft toch wel gelijk. Er is iets aan de hand met die 9. En dan krijgt ook de meester te zien, meester de Wit. De meester ziet er direct wat Rudy gedaan heeft. Die jongen heeft in zijn rapport zitten schrijven. Maar dat mag helemaal niet. En dan gaat Rudy heel hard huilen en hij gaat alles vertellen. Hoe het precies gekomen is. En hij vertelt ook dat hij het helemaal niet fijn vindt op school. Dat hij veel liever bij meester de Wit op school zit. Hij heeft het nooit tegen vader durven zeggen. Maar nu gaat het zomaar ineens. Hij durft het ineens zomaar te zeggen. Hij ziet aan vaders ogen dat vader vreselijk boos wordt. Maar vader durft niks te zeggen. Rudy denkt, komt vast omdat de meester erbij zit. Ik denk dat ik straks wel straf zal krijgen. En dan zegt de meester, meester de Wit, tegen Rudy. Rudy, je hebt je vader en je moeder verdriet gedaan. Omdat je dit hebt gedaan. Maar de Heere heb je ook verdriet gedaan. Want het was verkeerd wat je deed. Rudy knikt zacht, ja. Het was verkeerd wat hij deed. Zul je vanavond, Rudy, voor je gaat slapen, vragen, Heere, wilt u al het kwade vergeven wat ik gedaan heb? Rudy knikt zacht. Moeder brengt hem boven. Het is tijd voor Rudy om te gaan slapen. Maar Rudy kan niet slapen. Hij kruipt heel diep onder de dekens. En hij doet wat hij beloofd heeft. Hij bidt heel diep onder de dekens. Heere, wilt u al het verkeerde vergeven wat ik gedaan heb? Amen. Dat is het enigste wat hij zeggen kan. Want hij weet, de Heere ziet het als je verkeerd doet. Maar dan ziet de Heere je ook als je bidt. Dat kan niet anders, want de Heere ziet alles, denkt Rudy. En Rudy valt nog steeds niet in slaap. Na een uurtje hoort hij de trap kraken. Dat zal vader zijn, denk je. Daar zal hij het hebben. Nu is de meester natuurlijk weg. Nu zal hij straf krijgen. Maar het is vader niet. Het is moeder. Moeder gaat op het randje van het bed zitten. En ze zegt, Rudy, We zijn verdrietig om wat je gedaan hebt. Maar we zijn ook blij dat je het eerlijk hebt verteld tegen vader en tegen mij. Deze week zal vader met je meegaan naar je meester Verlaar. En dan moet je alles eerlijk tegen de meester vertellen. Precies hoe het gegaan is. Daar ziet Rudy best wel tegenop. Maar vader gaat met je mee, zegt ze. Want vader zal tegen de meester zeggen dat je na de vakantie niet meer terugkomt. Je mag na de vakantie naar de school van Mieke. Naar meester de Wit. Wat, zegt Rudy? Hij dacht dat hij straf zou krijgen. En nu komt moeder iets fijns vertellen. Wat is Rudy blij? Hij zegt, moeder, echt? Is het echt waar, moeder? Mag ik na de vakantie met Mieke mee naar school? Ja, zegt moeder. We hebben er met de meester en met vader, met z'n drieën hebben we erover gepraat. En na de vakantie mag jij naar de school van Mieke. O, Rudy is zo blij. Nu slaapt hij zo. Morgen hoor, dan gaat hij het tegen Mieke vertellen. Wat fijn. En hij zal op de nieuwe school heel goed zijn best doen. Hij zal in ieder geval zorgen dat er nooit geen 4 meer op zijn rapport komt. We gaan nog zingen. Psalm 99, het 8e vers. Geef dan eeuwig eer.
Dan zitten we weer allemaal rechtop, jongens, meisjes. Geen dingetjes in je hand. Handen doe je samen. Oversluiten gaan we danken. Heren, wij naderen opnieuw tot u. U bent nog goed voor ons geweest. Want we mochten samen in rust en vrede hier bij elkaar zijn. En u hebt alles nog willen leiden. Heren, wij vragen of u het goede met uw zegen zou het willen achtervolgen, dat wat gij dan daar zelf hebt ingelegd. En alles wat van ons was, wat zondig, verkeerd en gebrekvol is geschied, neemt u dat uit genade van ons weg. Wilt gij door woord en geest de betekenis van Pasen aan aller hart heiligen. Ga met ons als we zo van hier weer naar huis toe willen. Behoed, bewaar en spaar. Laat uw handen zegenend over ons en al de onzen zijn uitgebreid. En gedenk ons, Heere, deze dagen in het bijzonder. Wij vragen het alles van u uit genade om Jezus wil. Amen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem, vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen, met amen, amen na het zingen van deze 72e psalm, het 11e vers. Dan wacht er voor jullie allemaal nog een verrassing. En als je die verrassing hebt ontvangen, dan kunnen jullie naar huis toe. Volgende week zondag is er geen zondagsschool.